Dit is de podcast Maak er wat van. Maria en René gaan in gesprek met makers, wie ze zijn en wat ze drijft. Deze keer in gesprek met Eva Torenent.
Hoi Eva, welkom in de studio. Ik wil meteen even beginnen met jouw naam. Hoe noem je jezelf?
Nou, mijn naam is Eva Torenent en ik heb een artiestennaam en dat is Eva Boneva.
En waar komt die vandaan?
Heel lang geleden in een vorig leven wilde ik modeontwerpster worden. En toen heeft mijn zus de kledingnaam Boneva bedacht.
Ja.
Omdat het voor de helft Frans was en we vinden Frankrijk leuk. En Eva is mijn naam. En toen was die naam bezet op Instagram. Mm. Dus toen heb ik er Eva voor geplakt. En op een gegeven moment begonnen mensen mij op school Eva Boneva te noemen. En toen dacht ik, oké, ik kan niet meer terug. Het is geen Boneva meer, maar het is nu Eva Boneva.
Zo is het gekomen. Maar je bent geen modeontwerpster geworden. Je bent wel gaan tekenen, wel blijven tekenen.
Ja.
Bijzondere tekeningen. Kun je iets vertellen over je eigen stijl?
Ik maak monsters en sprookjesfiguren. En dat doe ik eigenlijk al sinds dat ik heel erg jong ben.
Mm-hmm.
Maar ik ben het eigenlijk pas serieus gaan nemen toen ik van de academie afging. En ik heb me gefocust op wat ik het leukste vond om te maken en waar ik het gelukkigst van werd.
En dat zijn monsters?
Dat zijn monsters, ja.
Wat voor monsters?
Sprookjesfiguren die ik heb monsters die ik heb ontmoet in mijn echte leven.
En ja, je echte leven.
Ja, vanaf kinds af aan tot nu. En ik was als kind heel erg bang voor monsters. Dus ik was ook echt wel naar ze op zoek.
Mm-hmm.
En eigenlijk door de jaren heen heb ik er steeds meer ontmoet. En nu ik ouder ben, ben ik nog steeds op zoek. Maar ik kan ze iets moeilijker vinden.
Want hoe ontmoette jij je monsters dan zo al?
Ja. Nou, meestal als ik op een gekke plek kom. Of ik loop door de bossen. Dan zie ik iets in mijn ooghoek. En denk ik, oh, dat is een monster. En soms vind ik een voorwerp en dan denk ik, oh, dat heeft een monster achtergelaten. En dan neem ik die mee naar huis. En ook mijn eerste boek dat ik heb gemaakt is gebaseerd op die voorwerpen die ik van monsters heb verzameld. Mooi. Door de jaren heen.
Ja. Mm-hmm.
En ja, zo. Ja.
En kan je iets vertellen over de ontmoeting met je eerste monster? Hoe ging dat?
My first monster.
My first monster. Het is best wel een luguber verhaal.
Mm. Oh, daar smul ik van. Ga door.
Nou, we hadden een boek over monsters in groep 4. En een van die monsters was een monster dat huisdieren at. Dus in de illustratie die ik zag was een puppy opgegeten.
Oh.
De halsband was weg. En we hadden een konijn in de tuin en die liep altijd los. En die zat niet in een hok. En op een avond toen is dat konijn dus opgegeten.
Nee, echt?
Ja, echt opgegeten. Oh. En mijn broer heeft het konijn horen schreeuwen. En ik was al ervan bewust dat monster bestond. En toen werd mijn konijn ook nog opgegeten. Toen dacht ik, nou, het is bevestigd. Er was een monster. En het konijn is ook verdwenen. Dus meegenomen door dus een beest. En het was een heel zwaar konijn. Het was niet een klein beestje. Dus we dachten, ja, het kan geen kat zijn. Het kan geen vos zijn. Dus wat is het dan wel?
Een monster.
Een monster.
Dus toen heb je meteen voorgesteld hoe dat monster eruit zou moeten zien?
Ja, in die tekening was er al. Dat was een soort van Bigfoot, weet ik nog. Mm. Maar dat was dan bijvoorbeeld een enge, tussen haakjes.
Mm.
Maar ik heb ook hele lieve monstertjes ontmoet over de jaren. Weet je, elfjes. En
die hielpen jou dan?
Ja, precies. Ja. Dus zo. En een van de eerste monsters die ik heb getekend heet Jelly Fox. Die staat ook in mijn boek. En die teken ik elk jaar opnieuw, omdat ik wil zien hoe mijn stijl over de jaren heen verandert. En dat is het allereerste monster dat ik heb getekend.
Jelly Fox?
Ja.
Hoe ziet hij eruit?
Staat in het boek. Het is een half kwal en half vos.
Mm-hmm.
En ik was in Artis en ik zag een slapend woestijnvosje. En toen heb ik hem gemixt met een kwalletje. En heb ik tijdens het duiken nog een paar keer tegengekomen.
Je hebt heel veel soorten monsters in je boek staan.
Ja.
We komen zo even over dat boek te spreken. Maar dat zijn toch vaak monsters met een bepaalde wending. Een zeemeermin bijvoorbeeld, die vrij bloeddorstig is.
Ja.
Vrij veel vlees eet en misschien ook wel mensen aanvalt als ze zich bedreigd voelt.
Alleen als ze zich bedreigd voelt.
Ja?
Ja.
Waar komt dat bloeddorstige vandaan?
Ik denk dat het belangrijk is om, zeg maar, monstertjes hoeven niet altijd lief te zijn. Mm. Want er zijn ook in het echte leven monsters die niet lief zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er een goede mix is tussen de twee. Want je hebt goede monstertjes, je hebt slechte monstertjes. En zo is het ook in het echte leven.
Mm-hmm.
Dus door
monsters zijn net mensen.
Ja. Ja, dat denk ik wel.
En je tekent ze voor kinderen.
Ja.
Er wordt wat. Ja, soms dan hoor je wel eens links en rechts van, ja, maar dat is eigenlijk niet voor kinderen.
Ja.
Begrijp uit jouw verhaal, jij bent helemaal opgegroeid met monsters aan je zijde.
Ja.
Hoe zie jij die, hoe zie jij dat? Is dat voor kinderen bedoeld?
Ja, nou, ik vind griezelen en monsters vind ik heel erg belangrijk dat kinderen dat doen. Want dan kan je op een hele veilige en leuke manier met angsten omgaan. En als je dat kinderen ontneemt, vind ik dat heel zonde. En dan ten tweede, ze gaan er zelf naar op zoek, want kinderen willen griezelen. Daardoor kan je zien dat de Efteling, Pavaloon en enge sprookjesboeken zijn heel populair onder kinderen. En nou ja, dit boek heb ik dan gemaakt echt voor mezelf als kind. En ik hoop dat zeg maar kinderen dit boek lezen en dat ze zichzelf erin kunnen herkennen. En dat ze zelf ook op zoek gaan naar monstertjes en dat op een leuke en veilige manier kunnen doen. En het is ook gewoon een beetje spannend. Het is ook gewoon een beetje leuk.
Ja, griezelen hoort erbij. Dat hoor je van kinds af aan eigenlijk al te leren.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat het erg belangrijk is dat het niet vergeten wordt.
Maar moet je juist de kinderen niet beschermen tegen die enge beelden? Dan krijgen ze nachtmerries van en enge dromen.
Ja, nou, het is heel interessant omdat ik zelf een heel bang kind was. Ik ben zeg maar het perfecte voorbeeld van een kind dat bang was voor zijn eigen schaduw. En ik, zeg maar, nu als volwassene heb heel veel appreciation voor het feit dat ik zoveel heb gegriezeld toen ik jong was. En daar haal ik nu mijn meeste inspiratie uit. Dus eigenlijk al het werk dat echt een bijzondere betekenis voor heb, waar ik heel veel passie en heel veel liefde uithaal, is werk dat, of dingen die ik heb meegemaakt in mijn kindertijd. En dat wil ik eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden. En ik hoop ook dat kinderen dat ook kunnen doen als zij ouder worden.
Mm-hmm. We roepen ouders bij deze op om hun kinderen vooral veel te laten griezelen.
En niet zelf te bang te zijn.
Precies, vooral ook dat niet. Ja. Nou, met komende Halloween gaan we er waarschijnlijk wel die kant uit. En lekker spannend met elkaar naar buiten griezelen. Deed je vroeger ook Halloween?
Ja, het is heel stom, want ik dacht dat Sint Maarten, ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, dat is niet
dat is
iedereen.
11 november.
Ja, 11 november. Ik dacht dat dat, in mijn hoofd was dat Halloween.
Ja, dus, toen ging je, dan ging, ging je wel met zo'n lampion.
Ja, met een lampion. En dat leek er ook het meeste op. En ik dacht, dat hebben wij ook toch? Ik ging altijd helemaal verkleed Sint Maarten lopen. Dus ik ging als heks verkleed en met kostuums. En ook eigenlijk elk feestje dat ik gaf was bijna Halloween-themed. Maar ja, dat is eigenlijk niet echt een ding in Nederland. Wat ik heel jammer vind. Maar ik heb het toch geprobeerd op te zoeken.
Ja, leuk.
Ook al is het niet echt een ding.
Maar komt het ook wel een beetje op, hè, Halloween? In ieder geval, de wijk waar ik nu woon, daar hebben we vrijdag Halloween. Dus het begint weer een beetje terug te komen. Of?
Ja, omdat we zo internationaal zijn. Ja. Alles verbindt nu langzamerhand met elkaar. En daardoor komt Halloween een beetje overal nu. Ja. Dus dat is mooi.
Hey, even over jouw boek. Ik had het er net al eventjes over. Ja. Ik zeg jouw boek, maar je hebt al meerdere boeken geschreven.
Eentje.
Nou ja, ik zie, je hebt met je zwager een boek gemaakt.
Oh, ik heb het niet geschreven.
Nee, maar je hebt wel getekend.
Ik heb het wel getekend, ja.
Dus dat was wel een boek. Ja. En daarnaast had je er nog een met
een koning poept niet.
Ja.
En Letty, of de Schroedels en de Toverboom.
Ja, Nulayla Karim.
Ja.
Heb je ook nog een boek mee? Dus je was al wel eventjes aan de weg aan het timmen.
Ja, ik was al aan de slag.
En nu hebben we hier het boek liggen. Dit kunnen de luisteraars helaas niet zien. De wonderenwereld van Eva. Ja. Hoe zou jij jouw stijl omschrijven? Want bij monsters denk ik aan bloed, uitgerukte ingewanden, vlees dat de her en der bungelt.
Nee. Ik hou niet van gore. Daar ben ik eigenlijk, daar word ik zelf een beetje misselijk van. Mm-hmm. Dus dat teken ik ook liever niet. Ik hou heel erg van mooie monsters. Dus bijvoorbeeld Tony Di Terlizzi, de maker van Spiderwick. Mm-hmm. Kan ik mijn stijl best mee omschrijven. En oude sprookjesfiguren. En ik probeer altijd wel mijn eigen draai eraan te geven. En ik probeer ook mijn eigen monsters te ontwerpen. Dus nou ja, veel van de monsters kan je bijvoorbeeld zeggen dat is een elfje of dat is een troll. Ja. Maar ik probeer wel altijd iets compleet unieks te maken.
Heel lieflijk wezen dat er voorop staat. Is dat een elfje trouwens?
Of hij is dat? De beschermer van dat meisje?
Dat meisje.
Ja, dat is zelf een portret. Ja.
Met heel lang haar.
Ja, ik had toen nog lang haar.
Oké. Okay.
Nee, niet meer.
Mooi.
Dank je.
Mm-hmm. Maar dat is echt een heel lieflijk figuur met met grote ogen die je bijna manga-achtig aankijken.
Ja. Ik vind het heel. Er is een bepaalde kunststijl en die heet popsurrealisme. Mm-hmm. En meisjes met big eyes ik tekende die vroeger altijd. Ja. En ik ben er toen ik ouder werd, kwam ik erachter dat een hele movement was. En dat is ook een hele goede film van Tim Burton. En die heet Big Eyes.
Mm-hmm.
Die raad ik
manga-achtig.
Heel, niet. Ja, soort of. Het is een beetje Disney gemixt met manga.
Ja, precies. Ja.
Mm-hmm. Het is een hele goede film. Ik raad hem echt heel erg aan. Maar het gaat over een kunstenaar die ook meisjes met grote ogen maakt. En zij is een beetje de moeder van deze kunststroming. Ja. En het is heel leuk, want ik deed het uit mezelf. En toen kwam ik erachter dat er een hele markt voor was.
Je noemde Tony Dettarelli.
Tony Dettarelli.
Ik kan die naam niet uitspreken. Maar die stijl lijkt ook een beetje op jou. En datzelfde geldt voor Brian Froud.
Oh ja,
ook
Brian
een
Froud.
Van jouw helden. Mm-hmm. Die kennen van The Dark Crystal en Labyrinth.
Yes.
En daarnaast heb je genoemd als een van jouw idolen Rien Poortvliet. Ja. Die valt echt een beetje buiten de boot.
De reden, de boek Gnomes, de kabouterboek... Dat heb ik heel veel verslonden toen ik klein was. En mijn werk wordt heel vaak vergeleken met Rien Poortvliet. Dus mensen komen naartoe. Jouw werk doet me denken aan Rien Poortvliet, maar dan met monsters. En het heeft ook een bijzondere betekenis voor me. Want ik ben er dus een paar jaar geleden achter gekomen dat mijn opa klasgenoot was van Rien Poortvliet.
Oh.
Of zijn vrouw, ik weet niet meer precies. Maar hij kende Rien Poortvliet goed. Mm-hmm. En ik vroeg aan mijn opa, heb je wel boeken van Rien Poortvliet? Want ik wil even onderzoek doen. En toen kwam ik opeens aanzetten met een boek van een vriend van hem. Dat boek kende ik al. En toen zei ik van, nee, ik bedoelde dat boek. Ik bedoel een boek van Rien Poortvliet. En toen zei hij, oh nee, dat is Rien Poortvliet. Maar dat is een vriend van je, dat weet ik. En toen zei hij, ja, dat is Rien Poortvliet.
Ja.
Oh, en toen heb ik dat boek gekregen, dat is van Hak op de Tak. En die is ook gesigneerd en heeft een persoonlijk tekstje van Rien Poortvliet staat erin. En mijn opa is ook, mijn opa en mijn oma zijn heel erg inspiratievol voor mijn werk. Dus ik vond het heel mooi dat zo gelinkt zit. Mm-hmm. En voor mijn opa en oma teken ik af en toe een traditioneel diertje. Dus een musje of een normaal beestje. Want dat vinden ze heel erg leuk.
In de stijl van Rien Poortvliet.
Ja, in mijn eigen stijl.
In jouw eigen stijl eigenlijk.
Maar ze vinden het heel leuk omdat ze ook fan zijn van Rien Poortvliet. Dus ik teken niet alleen maar monsters.
Precies.
Maar zo dus.
Ja. En heb je dan nog meer bronnen van inspiratie? Welke kunstenaars of makers inspireren jou nog meer?
Veel media, dus Tim Burton... films heel erg. Guillermo del Toro ook heel erg. Mm-hmm. Van de maker van Pan's Labyrinth.
Ja.
Ik speel ook heel veel videogames. Nou, de laatste tijd niet meer zoveel. Maar ik haal veel inspiratie uit videogames als Bioshock of Resident Evil. En Bioshock Infinite. Dishonored. Ik vind dat heel erg leuk. Ik vroeg
dat je echt in die wereld zit en daar rondloopt.
Ja,
en,
precies. Ja, ik wilde ook vroeger videogame artist worden.
Hmm. Nee,
ja?
Kan nog, toch?
Ja, nee, ik ben nu niet door videogame, maar ik ben laatst door een filmstudio gevraagd om iets te maken.
Okay.
En mijn droom is ook om een keer een film te maken van mijn eigen monsters.
Maar dan animatie?
Ja.
Ja.
Of het liefste.
Dat is wel heel wat anders dan tekenen voor een boek.
Ja.
Dat staat stil. En bij animatie...
Ik lever de tekening en dan moeten andere mensen het animeren.
Okay.
Ik ga dat niet zelf doen. Het liefste in stop motion. Dat,
niet via de computer.
Dat mag ook. Maakt mij niet uit.
Mm-hmm. Ja, want jij gebruikt eigenlijk ook best wel veel technieken. Ik zie je tekent met de computer, maar ook schilderen. Ja. Heeft iets jouw voorkeur? Of is er een...
Mijn voorkeur heeft mixed media. Want dat is zeg maar... dan waterverf ik eerst iets. En dan krijg je de texturen en de kleuren die je zeg maar niet... kan even na de digitaal bijna. Het is bijna onmogelijk om hetzelfde effect te krijgen. Dus je kan echt een gelaagdheid maken met waterverf. En dan scan ik het in. En dan is de tekening eigenlijk al vrijwel af. En dan scan ik het in. En dan ga ik met de kleuren spelen. En dan ga ik het nog verder uitwerken. Ga ik het netjes maken. Ga ik het schoonmaken. En dan is mijn werk af. Dat is de beste. Mijn beste werken zijn mixed media. Maar ik maak ook traditioneel werk voor galerieën, et cetera. Dat vind ik wel heel erg leuk om te doen, maar het kost me veel meer tijd dan mixed media.
En dat werk verkoop je dan in de galerieën?
Ja, of in mijn webshop. Maar de laatste tijd meestal galerieën.
En dat gaat heel snel, begrijp ik?
Ja, tot nu toe heb ik vijf galerieën meegedaan, dacht ik. En daarvan hebben ze één werk niet verkocht. Dus
dat is wel.
Nou. Bijna niet tegen op te tekenen, zou ik zeggen.
Nee, dat heb ik.
Nou. Ja, over tekenen gesproken, dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Je hebt eigenlijk in een voorgesprek al laten weten dat je eerst begint met nadenken. Dat vind ik eigenlijk heel logisch. Brainstorm. Ja. Kun je even kort uitleggen hoe dat werkt voordat de tekening echt op papier komt?
Meestal, of ik heb een idee en ik start met tekenen en start met schetsen. Dus ik had laatst bijvoorbeeld het idee van een eenhoorn die in plaats van een eenhoorn een kaars had.
Een kaars?
Kaars-eenhoorn.
Ja.
En dat de eenhoorn aan het smelten was met kaarsvet. Oh. En toen dacht ik, dat is een supergoed idee. En toen ben ik heel snel gaan schetsen. Toen heb ik gelijk de volgende dag een tekening gemaakt. Maar soms dan wil ik iets bedenken en dan ga ik gewoon doodelen. En dan laat ik het een beetje in zijn beloop. En dan denk ik niet te veel na. Of dan zet ik iets inspiratievol aan op het scherm. En dan ga ik gewoon schetsen voor pagina's en pagina's. En dan is er één van de 100 schetsen is leuk. En dan werk ik die verder uit. Ja. Ik had dan laatst een
heel... Betekent dat jij te kritisch bent op jezelf? Of...
Nee.
Dat is ook echt een eerlijke beoordeling. 1 op de 100.
Ja, ja. Soms is de eerste tekening.
Ja.
Dat kan ook gebeuren. Ja. Maar soms heb ik gewoon geen goede schetsdagen. En je moet meestal ook er een beetje inkomen. Dat zeg maar, als ik een hele tijd niet heb geschetst, dan moet ik er weer langzamerhand inkomen. En soms heb ik perioden dat ik heel veel schets. En dan heb ik binnen 2 tekeningen al iets moois. Maar ja, ik vind het leuk om een beetje de... als ik ga tekenen, weet ik niet wat ik van tevoren ga maken. Behalve als ik al een idee heb. Maar het leukste vind ik eigenlijk om gewoon papier en de pen het werk laten doen.
En als je dan wordt jouw werk gemaakt, wat voel je dan voor je werk? Is daar iets?
Oh ja, het is...
Zijn dat je kinderen?
Ja. Ja, dat door de laatste jaren is dat een beetje gekomen. Ik had dat vroeger, snapte ik dat helemaal niet, dat mensen zo connected konden zijn met hun werk. Maar toen was ik wel jonger. En ik weet nog wel dat ik tekende toen Disney-figuren. En ik snapte niet hoe mensen emotioneel konden connecten met hun werk. Maar dat kwam omdat het niet mijn werk was. Ik tekende dingen na toen ik jong was.
Ja.
En zodra ik eigenlijk mijn eigen monstertjes ging maken en mijn eigen originele werk, werd het een heel persoonlijk iets. En ik heb nu, als ik bijvoorbeeld een schilderijtje maak origineel en het verkoop direct, doet het echt een beetje pijn om te verzenden.
Ja.
En ik heb ook 1 beeldje in mijn huis, een kleiwerkje, dat ik heb gemaakt. En ik heb gelijk mensen die wilden het direct kopen. En ik zei van, ik wil het niet verkopen.
Het gaat niet gebeuren.
Mooi.
Het gaat niet gebeuren. Dus ik heb dat is het enige werk dat ik dus niet heb verkocht. En ik heb ook nu... Ik heb nu 2-3 originele werken in mijn huis hangen. Maar die zijn te speciaal voor me. Die kan ik niet wegdoen.
Moet niet te veel worden, anders wordt je huis te klein.
Ja, dat is waar. Nou ja, gelukkig verkopen ze vrij snel. Maar
ik,
ja.
Ik wil het nog even hebben over een project waar je mee bezig bent. Je wilt daar nog niet al te veel over loslaten. Maar het heeft wel met Arnhem te maken direct.
Ja, ja.
Nou, vertel maar. Wat gaat hier gebeuren?
Nou, ik ben bezig met onderzoek te doen naar het Duivelshuis in Arnhem.
Waar de burgemeester werkt.
Ja. Dat huis heeft een hele interessante geschiedenis en is heel mooi op zichzelf al. En voor het nieuwe boek waarmee ik bezig ben, wil ik het sprookje baseren op het Duivelshuis. Ik vind het leuk om eigen sprookjes te bedenken.
Wordt het een verhaal? Want het boek De Wonderwereld van Eva is een prentenboek.
Het wordt een beetje op dezelfde manier opgesteld.
Op die manier?
Ja, maar ik zou het ook fijn vinden om met een professionele schrijver te werken. Om het een meer bindend geheel verhaal te maken. Maar het idee is nu dat ik van echte Nederlandse lokale geschiedenis neem. En dat ik daar sprookjes bij ga bedenken. En dat is dan in een overkoepelend thema dat ik nog niet al te veel over kan vertellen.
Ja.
Spannend.
Maar, ja, maar ja, ik ben nu op zoek naar een geschikte schrijver. En ik ben nu gewoon ook bezig met illustraties te maken en brain te stormen. Ja. En ik zet alles al een beetje grof op papier. Maar ja, ik hoop dat volgend jaar dat we dat kunnen laten zien. En hopelijk kan dat ook in het Duivelshuis.
Ja. Wat heb je allemaal ontdekt aan het Duivelshuis wat jou heel erg fascineert? Waarvan je denkt van, dat moet in het boek komen.
Ja, het begon eigenlijk met het begin van het verhaal. Maarten van Rossum heeft dus het Duivelshuis gekocht toen het nog niet het Duivelshuis was. Mm-hmm. En toen hij dat Duivelshuis kocht, toen waren de geestelijken in de Eusebiuskerk... Die zeiden, als hij overlijdt, dan gaan wij onze geestelijke in dat mooie huis zetten dat hij heel mooi gaat maken. En toen had Maarten van Rossum gezegd, als je dat gaat doen, dan zullen jullie in de hel wonen.
Toen zeiden
En toen zeiden de geestelijke van, wat houdt dat wat?
Ja, why?
En toen zei Maarten van Rossum, want daar zal mijn huis aan doen denken. Want ik ga weerwolven, helle honden, duivels op het gebouw laten plaatsen. En je kan ook zien als je langs het Duivelshuis loopt, dat er in plaats van normale hoofden van mensen, zijn er elfenoren aan toegevoegd. Of een satar, de beroemde satars van het Duivelshuis. Maar ook als je in het Duivelshuis loopt, is er, ik heb dus een rondleiding binnengekregen, zijn er ook rare kleine nisjes en feitjes die niet helemaal kloppen, die ik normaal niet in een huis zie, maar in het Duivelshuis wel.
En daar gaat je hart een beetje van springen.
Ja. Dus, er zit een sprookje al in. Ik moet het er gewoon uittrekken.
En dan moet je alleen de figuren nog bedenken. Ja. Gaan ze daar wonen? Of,
het idee is... ik kan eigenlijk nog niet te veel vertellen.
Nee, maar niemand luistert verder, dus vertel maar gewoon.
Het idee is... Maarten van Rossum heeft natuurlijk heel veel plunderingen gedaan. Hij was een beruchte veldheer. Uit de 16e, 17e eeuw.
Heel bloeddorstig.
Heel bloeddorstig. En het idee is nu een beetje dat dat hij wat dingen uit de plundering heeft meegenomen. En dat daar misschien nog wat geesten aan geconnect zitten.
Geweldig.
Ja. Dus, en ook dus de schedel van Maarten Vorossum lag in het Arnhemse Museum. Maar die is in de Tweede Wereldoorlog gestolen. En niemand weet waar die is.
Exciting.
Dus, en jij hebt wel een idee.
Ik heb een idee. Ik weet al waar die is. Ja.
Fantastisch.
Zijn er voldoende afbeeldingen van Maarten van Rossum?
Er zijn er echt 2 of 3. Maar ik ben bezig, dus ik heb een vriend van mij.
Ja.
Hij heeft ook een hele lange baard.
Mm-hmm. Net als Maarten van Rossum, begrijp ik.
Net als Maarten van Rossum. Ze zeggen ook dat zijn baard rood is van het bloed van zijn vijanden. En ik heb een liter nep bloed gekocht bij een filmstudio. En ik heb dus mijn vriend aangekleed in ouderwetse kledij en onder bloed gegooid. En daar ga ik een staatsportret van maken van hem. In een origineel olieverf. Dus ja. Daar ben ik mee bezig.
Mooi.
Ja, wordt superleuk.
Eva, ik moet het toch eventjes vragen als ik het allemaal zo hoor. Over monsters en bloed en al dat enge. Ik bedoel het niet verkeerd hoor, maar spoor je wel?
Dat heb ik vaker gehoord. Ja, het klinkt stom te zeggen, maar ik zit wel met mijn beide voeten op de aarde.
Op de bloederige aarde.
Dat voorbeeld dat ik zei was inderdaad met bloed. Ja. Maar over het algemeen is er geen bloed in mijn werk. Net zoals met Disney.
Ja.
Maar ik ben niet zweverig. Ik geloof niet per se in geesten. Mm. Maar ik vind het wel, het leven wordt een stuk leuker als je met de insteek van wat als het wel echt is.
Ja.
Dat is een stuk leuker dan zeggen, oh, dat is als er iets van de kast afvalt, dat is de aardbeving. Het is leuker om te zeggen, dat was een geest.
Ja.
Dus met die insteek ga ik een beetje het leven in en dat maakt het een stuk leuker, een stuk enthousiaster.
Je houdt van het gevoel.
Ja.
Het gevoel van,
misschien, weet je. Het is leuker om dat, en ik heb dan wel soms dat mensen naar me toe komen en dan gaan ze vertellen, zeg maar, over geesten of over sterrenbeelden en ik geloof daar allemaal niet in. Maar ik vind het wel leuk om aan te horen. Maar soms worden die gesprekken heel erg raar. En dan moet ik een beetje afstand nemen.
Ja, maar mensen gaan automatisch geloven dat jij ook gelooft.
Ja. Soms worden er. Moet ik ook. Ik heb een keer gepraat met een sjamaan. En ik ga dan een beetje erin mee. Maar op een gegeven moment ging hij vertellen over visioenen die hij over me had. En dan denk ik van. Ik ga gelijk. Daar ga ik niet zo goed op.
Precies.
Maar ook op de kunstacademie. Dat hele zweverige. Over je kunstprojecten praten vind ik allemaal niet zo. Ik vind het heel erg leuk om werk te maken voor een breder publiek, waar iedereen zichzelf in kan herkennen. En ik vind ook dat kunst niet voor de elite moet zijn. Het moet gewoon voor iedereen zijn, zeg maar, dat is het leuke aan kunst, vind ik.
Ja, je ziet het en dat is wat je krijgt en dat doet iets met je.
Ja.
En
maar ik merk ook heel erg in Arnhem dat alle kunstprojecten worden ook echt gedaan voor de mensen hier.
Mm-hmm.
En dat merk ik wat minder op de plekken waar ik eerder ben geweest. En dat vind ik leuk aan Arnhem. Zeg maar, iedereen wordt erin betrokken. En het is open voor een groter publiek. En dat is het leuke aan kunst. En ik hoop dat ik het met mijn boek kan doen. Dat mensen zichzelf erin kunnen herkennen.
Mm-hmm.
En dat ze zelf kunnen fantaseren. Dat is me leuk.
Jouw boek over het Duivelshuis. Wanneer verwacht je dat het uitkomt?
Ik hoop dat ik het volgend jaar af heb.
Mm-hmm.
Yeah. En ik hoop dat ik volgend jaar het werk dat ik ervoor heb gemaakt kan exposeren in het Duivelshuis.
Heb je een deadline?
Ja. Daar zijn we mee bezig. Nog geen deadline. Nee. Maar
je zoekt nog een schrijver?
Ja, ik zoek nog een schrijver. En we zijn bezig met subsidie regelen om het te maken. Maar het wordt dus een boek. En ik wil het ook nog in iets breder. Ik wil ook een expositie met sculpturen en schilderijen. En misschien zelfs kostuums, wie weet.
Wordt een druk jaar voor jou.
Het wordt een heel druk jaar. Ik ben er al 2 jaar mee bezig. En het begint nu eindelijk een beetje vorm te krijgen. Maar ja, het is een soort van mijn grootste passieproject. Ik heb het altijd ik ben heel enthousiast over. Ik ga het heel dik maken.
Zo voelen we dat ook.
Ja.
Dus helemaal vol met energie. En heel gepassioneerd.
Dank je.
Prachtig.
Ja.
Eva, bedankt voor je komst.
Ja.
We zijn benieuwd hoe het verder afloopt. En straks ga jij een workshop geven voor kinderen. Moeten ze bang zijn?
Nee.
De ouders.
Nee, ik heb kindjes die na de workshop naar me toe komen. En die zeggen van, zijn de monsters echt? En dan zeg ik altijd, als je ze eng vindt, zijn ze niet echt. Maar als je ze leuk vindt, dan zijn ze echt.
Mooi.
Dankjewel.
Dit was Maak er wat van. Door Rozet en Ture Studio. Wil je meer Arnhemse makers leren kennen? Kijk dan op www.makerspodium.nl. Tot de volgende keer.